Goedemorgen gemeente. Op deze Palmzondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Een bijzonder woord van welkom ook aan de gasten die vanochtend in ons midden zijn. In deze dienst willen Wim van Blijdenveen, Liesbeth Keuken, Maarten Schimmel en Danielle van der Riet belijdenis van het geloof doen. Na afloop van de dienst kunt u hen hier voor in de kerk de hand drukken en hen Gods zegen toewensen over het hun gegeven jaarwoord. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen wij van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4 in zorgcentrum Sint Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Dirk van Inge in Wollevezen, voor de heer Hans van Hout, bevrijdingssingel 10 in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen, voor Carola van Houwelingen van de Brink uit IJzendoorn en Willy de Greef, die zijn opgenomen in de Rouwenhof te Tiel. Willy verbleef de laatste tijd bij haar zus Cato Bos aan het Muskenzand 7. We herinneren u nog aan enkele activiteiten in de komende week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Als u gebruik wilt maken van Censura Morum, kunt u morgenavond tussen 7 uur en 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Morgenavond om 8 uur is de bezinningsbijeenkomst voor het heilig avondmaal. Dinsdagavond is er Bijbelkring. Donderdagmorgen is er een koffiemorgen. Op Goede Vrijdag hopen wij u en jou te mogen begroeten in de dienst die om 7:30 begint. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Het team van de vakantie Bijbelweek vraagt uw aandacht voor de paasbrodenactie. Een bestelformulier kunt u vinden in de kerkbode van vorige week. Ook herinneren wij u nog aan de inschrijving voor de bloesemtocht op 21 april. Inschrijven kan tot 7 april. Meer informatie leest u eveneens in de kerkbode. Straks bij de uitgang wordt de folder uitgereikt met betrekking tot de gemeentemiddag op zaterdag 14 april aanstaande. Op u en jouw deelname aan deze middag wordt gerekend. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 128 vers 1. U mag mijn zalig heten die zerenvrees bekoort. U vindt dit vers als eerste afgedrukt op de uitgereikte orde van dienst. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 103 en daarvan het eerste en het elfde vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. Loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen. 1 en 11 van Psalm 103. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus willen we samen zingen het tweede vers van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, we komen tot u in gebed, omdat u onszelf die weg wijst, de weg van het gebed, om met onze handen gevouwen en de ogen gesloten te zeggen wat we op ons hart hebben. We danken u dat u die mogelijkheid en dat middel hebt gegeven om zo te naderen tot u, die hoge heilige God, die hoort en die luistert. Heere, we danken u ervoor dat we dat middel ook ter hand mogen nemen, ter harte mogen nemen en zo voor uw aangezicht te verschijnen. Dat is niet vanzelfsprekend. Omdat wij mensen zijn, en dat merken we ook als we in de spiegel van uw wet kijken, die nogal wat op onze kerfstok hebben. En keer op keer, als het erin gekerfd zou staan, wordt de lat voller en voller. En eigenlijk is dat geen leven. Zeker niet voor uw aangezicht. En daarom bidden we u, belijden we u, wil ons ondanks onszelf toch aanzien. We belijden u dat wij misdaan hebben, misdadigers zijn en eigenlijk in ongenade gevallen. En toch roept u ons op om het dan tegen u te uiten, tegen u te zeggen, want wij krijgen het niet weg. Wij krijgen het niet klein, we krijgen het niet schoongepoetst. Hoe mooi we ons ook voordoen. En daarom, wat is het goed om bij u terecht te komen. Met u uit te zeggen, Heere, we hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het eigenlijk niet waard om hier in de kerk of thuis bij de kerkradio te zitten. En dat u ons weer laat horen van uw trouw en uw genade. Maar we weten het, bij u is vergeving. En daarom vragen we het ook aan u, die God die graag vergeeft. Niet omdat wij zulke beste mensen zijn, maar u vergeeft omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom mag het ons ook om Hem begonnen zijn, om Hem alleen. Op deze laatste lijdenszondag, zo vlak voor Goede Vrijdag en Pasen, zijn we samengekomen in deze bijzondere dienst. En dan gaat het niet om mensen, ook niet jonge mensen die belijdenis hopen te doen, maar het is hun begonnen om u, de God van hun leven. De God die trouw houdt en trouw blijft, in eeuwigheid zelfs. U houdt niet op. Geef dat zij, dat wij ons allen daaraan vastklemmen. Hou vast aan hebben. Mee verder kunnen in een wereld die een wirwar is van meningen en machten en krachten die zich breed maken. Hou vast aan uw getuigenis. Hou vast aan die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die mag eruit en die mag geuit worden. Die hoeven we niet stiekem onder stoelen of banken te steken. Daar mogen we mee naar voren komen. En daarom, Heere God, wil ons ook horen. In zijn naam alleen, uw Zoon, onze Heiland. Zegen ons dan in luisteren en in spreken. In orgelspel en in zingen. En laat het alles zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. En dat we die goede toonhoogte mogen bereiken, dat we het niet alleen houden voor vandaag de dag, maar ook voor morgen weer, al de dagen van ons leven, u groot te maken in afhankelijkheid. Hoor ons, o God, uit genade alleen, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden. Amen. We lezen samen twee gedeelten uit de Bijbel. Uit het Oude Testament lezen we Psalm 103 en uit het Nieuwe Testament Romeinen 8, de verzen 31 tot en met 39. Het slotgedeelte van Romeinen 8 vanaf vers 31. Eerst lezen we Psalm 103, dat is een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter overgegaan is, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u, zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Uit Romeinen 8 lezen we vanaf vers 31. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de gehele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen met elkaar over deze beide gedeelten uit de Bijbel nalezen, nadenken, aan de hand van wat we samen lazen in de Bijbel. En heel in het bijzonder stilstaan bij het woord gein. Wat u niet tegenkwam in de schriftlezing, maar wat ik u in de preek hoop uit te leggen. Voordat we daartoe overgaan, willen we eerst nog zingen en wel uit Psalm 52, de verse 1, 6 en 7, waartoe u dus beroemd in het kwade vermetelen dwingeland, maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 1, 6 en 7 van Psalm 52. Gemeente des Heren, belijdenis doen. Geen geintje, maar gein. Wat is dat nu? Op het eerste gezicht, toen je het thema van deze dienst las of hoorde, dan was het heel goed mogelijk dat je je wenkbrauwen fronste. Want wat heeft dat nou met elkaar te maken? Zo'n hoog, haast heilig gebeuren, belijdenis doen en een geintje. In de kerk kom je toch immers niet voor de gein. Zelfs niet op 1 april. Nou, dat is maar net de vraag voor morgen. Of je juist niet in de kerk komt voor de gein. Maar hoe bedoel ik dat? Er wordt best wat gekheid gemaakt op een dag als vandaag, 1 april. Toen verloor Alva zijn bril, den bril, zonder gein. Maar we hoeven ons vanmorgen in de kerk niet bezig te houden met de vaderlandse geschiedenis. We houden ons bezig met de Bijbelse geschiedenis en met het heden en met de toekomst. En daarom gaan we wat dieper graven en kijken we verder. En dan zullen we juist op een dag als vandaag, in een dienst als vandaag, ontdekken dat belijdenis doen wel gein is en geen geintje. En dat gein wel degelijk thuis hoort in de kerk en in het leven van een christen. Maar niet in de zin zoals wij er zo vaak over praten. En daarvoor moeten we terug naar de grondtaal van het Oude Testament, naar het Hebreeuws. In de lezing uit het Oude Testament die we met elkaar deden, kwamen we dat woord ook tegen. En wel in combinatie die geheel hoort bij Israëls geloofseigen, bij Israëls geloofsbelijdenis, Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Nou moet je weten dat ons woordje gein van het Hebreeuwse geen komt. En dat betekent vertaald in onze taal gunst. Genade. En daar past ook blijdschap bij. Wanneer je gunst, wanneer je genade hebt ontvangen. En dan zie je in de loop van de tijd een woord, een bepaalde ontwikkeling doormaken. Als je genade bewezen wordt, dan krijg je grote blijdschap. Nou, terwijl dat eerste, die genade, heel gemakkelijk en heel vaak vergeten wordt, ja, dan hou je inderdaad niet veel meer over dan dat laatste, die blijdschap, dat geintje, dat lolletje, dat pleziertje. Los van genade, los van geen. Geen, het Hebreeuws, is iets wat blij en dankbaar stemt, omdat je iets gekregen hebt van een ander, die heeft met zijn genade bewijzen, met zijn gunst bewijzen, je goede moed gegeven, hoop voor de toekomst. Nou, en via het Amsterdamse Joods, het Jiddisch, is een woord als gein dus in onze taal terechtgekomen. Net zoals zoveel andere woorden als mokum, als jatten, als baaiers, smerers, gein, geen, gunst, genade. Als je Nieuwe Testament zou kijken bij het woord voor genade, dan zul je merken dat dat altijd nog steeds alles te maken heeft met blijdschap, met vreugde over dat wat gekregen werd, ontvangen werd. Genade is dus geen geintje. En om dat te belijden, ook niet. Maar het is gein. Echte gein. Genade. Hoe we ons dat moeten voorstellen? Nou, denk je eens in. In de oudheid moest je vanwege een of ander vergrijp voor een Oosters vorst verschijnen. En zo iemand die had zeggenschap over je. Gezag. Juist ook vanwege het feit dat jij de beklaagde was. En die vorst die had zeggenschap zelfs over je leven of over je dood. En werd zo'n koning goed boos. Ja, dan viel je. In ongenade. In ongein. En dan had die koning vaak wel iemand in dienst die jou van het leven konden beroven. Die het leven benamen, een beul. Dan moest je dood. Vanwege je misdaad. Wat dat dan ook geweest was. Vreselijk. Maar kun je het tegendeel ook indenken. Dat zo'n koning in zijn gunst je tegemoet komt. En je gratie verleent. Enkel en alleen omdat hij dat wil. Toegenegenheid, welwillendheid van de vorst. Niet verdiend. En toch gekregen. In ons Nederlandse woord genade zit ook dat geneigd zijn. Dat toegenegen zijn van de vorst. De koning neigt zich naar me toe. Hij buigt zich naar me over. In welwillendheid nadert hij tot mij, terwijl hij niks aan me verplicht is. Wat een onuitsprekelijke heerlijkheid is dat, om wat wij zo vaak in de Bijbel kunnen lezen, genade te vinden in de ogen van. Je kunt je wel indenken dat zo'n beklaagde blij was en dankbaar met zo'n brok genade. Met die toegenegenheid van de koning. Met zijn gunst. Maar nou persoonlijk. Heel persoonlijk. Nou even dus geen Oosters vorst die beschikken kan over leven of dood. Maar nu even over de koning der koningen. Over God. In hoogst eigen persoon. Weet je dat God oneindig veel meer vreugde weet te verschaffen aan een beklaagde, aan een misdadige, aan een ter dood veroordeelde. Juist ook vanwege zijn gein, zijn genade, gratie, gratis, zonder gein. Of moeten we zeggen, dat is enkel gein, enkel genade. Want waar God kan straffen met de dood, en dat voor eeuwig zelfs, en daar heb ik het nou gemaakt, wegloper bij God vandaan, als ik ben, van huis uit. Daar heb ik het naar gemaakt. En dat God zich dan toch bewijst als een genadevolle God. Nergens om. Alleen uit genade. Vanuit zijn geneigdheid. Toegenegenheid. Om Jezus wil. Omwille van Jezus. Omwille van Jezus kruis, offer, dood, graf. Ik kan daar eigenlijk niet bij. En ik kom daar ook niet uit. Ik kom dan terecht bij een psalm als de 138e die we straks ook gaan zingen. Om uw gunst en waarheid samen, uw grote naam, eerbiedig geloven, belijden. Het is Gods gunst, Gods gein. Als je dat leest in de Bijbel, dan komt dat woord bij herhaling terug. Genade. De zegen die Aaron bijvoorbeeld meegeeft als hoge priester aan het volk. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En wat die man voor in de tempel bad. En dat was niet zo'n beste. En hij legt zich totaal neer voor God. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan heb je dus niks meer in te brengen van jezelf. En je kunt alleen maar vragen, smeken, bidden. En wat dat betreft is de Heere God rijk, hoor. Rijk. Zo rijk dat heel de armoede van heel de wereld vanaf de schepping tot en met de voleinding genade kan ontvangen. Door het geloof. Want het is niet God die ons tekort zou willen doen als daar overvloed is bij hem. En hoe dat kan? En hoe dat kon? Nou, daarom lazen we ook uit de Romeinenbrief die bekende woorden uit dat triomfantelijke lied van de apostel Paulus, dat hem niets kon scheiden van de liefde van God, zoals hij die heeft betoond in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Of zoals Johannes het heeft verwoord, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is niet karig. Maar dat is gein, dat is genade, dat is gunstig. Neem het ervan en beleid dat ook, die God, in Jezus Christus. Die genade, ja, het is gein, echt. Zonder dat geloof in Jezus Christus, zonder die genade door hem op zijn hoogst aan het licht gebracht, heb ik geen leven. En is er geen leven. Voor mij niet, voor jou niet, voor u niet. Daarom neem Gods genade, Gods gein, serieus. Of anders benadrukt, neem Gods genade, serieus. Met minder kun je niet toe. En meer is echt niet nodig. Waarom nou die twee schriftlezingen bij elkaar? Psalm 103, Romeinen 8. Wel, omdat het zo heel opmerkelijk is en ook treffend als je het avondmaalsformulier leest. Ken je dat? Misschien nog nooit meegemaakt. Misschien ben ik er dan bewust wel niet, omdat het zo lang duurt. Of omdat het misschien toch niet aangaat. Of omdat ik niet aanga. Vanaf vandaag zijn de nieuwe lidmaten ook genodigd tot het heilig avondmaal. Wat een gein! Serieus! En in het avondmaal, daar wordt getoond wat genade is. En in dat oude avondmaalsformulier, in het slotgedeelte, als er voor de viering, om zo te zeggen, gedankt wordt, zoals je dat achter in je bijbeltjes kunt vinden, dan wordt ook dat eerste gedeelte van Psalm 103 gelezen. En gelijk daarachteraan dat gedeelte uit Romeinen 8. Je moet dat thuis nog maar eens beter bekijken. En dan ineens, heel abrupt, wordt Psalm 103 afgebroken op het moment dat er verwoord wordt, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Nou, dat is een heel teer beeld wat daar gebruikt wordt. Want daar wordt die vader-kindrelatie, die wordt geschilderd, die wordt beschreven met moederlijke woorden. Want dat woordje ontfermen, dat komt van de woordfamilie van barmhartig zijn. En dat heeft in het Joods alles te maken met de moederschoot. Met een baarmoeder rondom een ongeboren kindje. Beschermend en beschuttend buigt God de Vader zich neer. Oh, dat is genade. In zijn genade is God levensschenkend en beschermend bij zich. En dan ineens loopt die lijn van Psalm 103 in dat avondmaalsformulier naar Romeinen 8 toe. En ging het in 103 over die vader-kindrelatie. Die verhouding van bescherming en beschutting. En dan ineens komt daar een stuk wreedheid naar voren. Waar je eigenlijk van schrikt. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven. En ik denk bij mezelf, ja, maar waar slaat dat op? Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. En dan zie je dat daar genade geboren wordt. De weg van Gods gunst, de weg van God van geen geintje maar gein, van Gods goede geneigdheid naar ons toe, die loopt via Jezus Christus, die loopt via het kruis van Golgotha, waar hij aan gehangen heeft en anders niet. Is dat niet de geweldige boodschap ook van de lijdenstijd en de kern van Goede Vrijdag? En dat is het ook waard, om beleden te worden en beleden te blijven. Hij ging voor mij. Hij hing voor mij. En dat geloof ik. En dat beleid ik. Om ons genade te kunnen schenken, heeft God zijn zoon, zijn eigen kind, een ongenadige dood laten sterven. Om aan het licht te brengen, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Genade. Het is geen geintje. Ofwel, gein. Die vraag ligt er wel, hè? Dat te belijden. Meen je dat nu? Of is het een geintje? Nee, ik meen het. Ook op 1 april. Het is gein. Heel veel mensen lachen daarom, grappen erover. Maar die gunst, die genade, dat is heerlijk. Zulke goddelijke gein en zo serieus bedoeld. Toch, en dat merk je soms wel eens zo lopende weg, maken heel veel mensen van die genade een geintje. Die weten met genade geen raad, die gaan er wat lacherig mee om. Die nemen Gods genade niet serieus. Dan kom je tegen bij gelovigen en bij ongelovigen. Die denken bij zichzelf, ja heren, dat zegt u nou wel, dat schrijft u nou wel. En dat lezen we dan wel in de Bijbel, dat u een genadig God bent, maar... Als het nou eens niet waar is. Als het nou eens niet zo is. Ga maar na bij jezelf. In hoeverre is genade nou ook werkelijk genade voor je. Dat je echt leeft van het gegeven. Want dat is het leven van een christen. Leven van genade. Leven van het gegeven. Dat betekent ook dat je leven getekend wordt door een bedelaarsbestaan. Van je hand ophouden. Een leven van de gein. Van Gods genade. Leven van wat er van de andere kant komt. Dat betekent dus regelrecht dat je naast die andere man kunt gaan zitten die in het evangelie wordt beschreven. En die aan Jezus adres roept, Kyrie eleis, Heer ontferm u over mij. Leven van je hand ophouden. In het vertrouwen dat God je handen vult. Je hart vult. Je leven vult. En dat geeft blijdschap. Leven van genade. Dat Betekent dat je het goddelijk geschenk dat er ook voor jou en voor mij en voor u is. Doordat Jezus Christus het leven heeft gegeven. Dat er voor mij leven is. Omdat ik in hem geloof. Omdat ik met hem mag leven. Leven van genade, dat betekent ook dat je in het vervolg niet langer op een ongenadige manier met God omgaat en met je naaste omgaat. Met je ouders, met je vrienden, met je vriendinnen. Je zult ook de mensen de kost moeten geven die de Bijbel van voor tot achter misschien wel kennen en andersom niet minder, maar nog steeds van genade niet willen weten. Is dat misschien omdat het gratis is? Om niet gratis? Is dat misschien omdat je er zelf niks voor hebt willen doen? Niks aan hebt hoeven doen? Ik hou wel van dingen die gratis zijn. Mag u best weten, als ik ergens iets in de aanbieding zie en je krijgt er gratis dit of dat bij, dan is dat mooi meegenomen, ja toch? En als dat wat er gratis bijgeleverd werd, na verloop van tijd kapot gaat, het niet meer doet, dan denk ik wel van, ach ja, nou ja, het was toch maar gratis. Kijk, dan maak je er een geintje van. Een schijntje van. Wanneer je die waardevolle overgave van Jezus Christus tot en met aan het kruis en tot in de dood, als je die uit je leven wegdoet van, ach, het was toch maar gratis. En als je leeft op eigen houtje, dat betekent dus niet op grond van het kruishout, dat daar heeft gestaan op Golgotha. Waar ben je dan mee bezig? Barmhartig, genadig, groot van goedheid, in Jezus Christus, zie je het voor je, is het je geschonken, nergens om. Jezus Christus voor ons. Door het geloof. Wat een genade. God heeft het wel gemaakt. Door zijn zoon weg te schenken aan het kruis. Door hem te offeren op het altaar van de wereld, om zo te zeggen. Goeie genade. Laten we oppassen dat we dat woord, die woordcombinatie, niet gebruiken als een krachtterm. Je hoort hem nog wel eens af en toe. Maar dat je hem gebruikt als een prachtterm. Goede genade. Wat een geheim. Wat een heerlijke zaak. Die het waard is om beleefd te worden, beleden te worden en beleden te blijven. Genadelozen krijgen genade. Moordenaars, de doodstraf zich op de hals gehaald hebbend, vrijspraak. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Want alleen op grond van Jezus onschuldig veroordeeld zijn, kon dat gezegd worden. Daarom weet je het al. Het is enkel gein. Zijn genade is u, is jou, is mij genoeg. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, 1 en 2. Gemeente des Heren, enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat ze mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. En ze worden hierdoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons betuigd en verzegeld dat we in Gods genadeverbond opgenomen zijn, en daarmee dragen we zijn merk en veldteken. In het heilig avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn we geroepen met woord en daad hem te belijden als Here en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jullie geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd. En daarom verzoek ik jullie, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, om op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de belijdenis van de vaderen, te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, belijdt u te geloven in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest. Ten tweede, aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde, de duivel, te strijden, uw heiland te volgen in leven en sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. En ten derde, wilt u in de gemeenschap van de protestantse kerk in Nederland en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wat is daarop uw antwoord, Willem van Blijderveen?
Ja.
Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Elisabeth Keuken van der Spek, wat is daarop uw antwoord? Ja. Heren, u doorgrondt en kent mij. Dianne Danielle van der Riet, wat is daarop uw antwoord? Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Maarten Schimmel, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Onze Heere is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Amen. Uit kracht van jullie doop en als gevolg van jullie persoonlijke belijdenis van het geloof, verklaren we jullie in de gemeenschap van de Kerk van Christus tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heren. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf, mogen jullie na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters in de Heere, nu jullie door je belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus mag delen, bedenkt alle tijd dat je medeburgers en heiligen van de heiligen en huisgenoten van God bent, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En wie ook, op wie ook u mede opgebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Gemeente van Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het heilig avondmaal daarvan hebt vernomen, bevelen we hen aan in uw liefde en in uw zorg als leden die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. De nieuwe lidmaten willen graag zingen. En wel uit Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Daarna zingen wij hen toe uit dezezelfde psalm, het derde vers, psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. We doen dat op de wijze van Johannes de Heer. Graag wil ik nog iets tegen jullie zeggen. Gisterenmiddag mocht ik met mijn vrouw mee en wij belanden in een museum vol stof en steen. En daar rondwandelend en kijkend wat er uitgestald en aan de muren hing, hoorden we ineens ongewild een discussie aan, een gesprekje, tussen twee wat oudere dames. En die keken naar een tableau aan de muur vol Bijbelse voorstellingen. Tegeltjes, Delfts blauw. Zegt die ene mevrouw tegen die andere mevrouw: wij waren vroeger niet van de Bijbel. Met andere woorden, wat dat allemaal voorstelt, weet ik niet. Ik denk, dat is jammer. Als je niet van de Bijbel bent, als je niet van Christus bent en niet van Christus weet. In de afgelopen winterperiode hebben we ons veel en vaak mogen buigen over die Bijbel. Bezig met die ene naam, gegeven onder de hemel, tot zaligheid. Dan weet je van stof en dan weet je ook van steen. Hij is uit het stof opgestaan. En de steen die zijn graf dichthield, is weggerold. Op een wonderlijke wijze. En hij leeft. En met die levende Heer Jezus Christus mag je onderweg zijn in het leven. Belijdenis deed je vanmorgen. Belijdenis mag je morgen weer doen. En overmorgen. En al de dagen van je leven. In woorden, in daden, in denken, in doen. En ik bid jullie toe dat je die ene naam onder de hemel gegeven niet laat verstenen. Niet onder het stof terecht laat komen. Maar dat je het uitroept. Hij leeft ook voor mij. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, u danken we. U danken we dat we tot 4 keer toe een ja-woord mochten horen. Uit de monden van deze jonge mensen. Een ja-woord. Gedragen door uw genade, zonder gein, met gein. We danken u, Heere God, dat u ons blijdschap verschaft. En dat we daarom ook voort kunnen, dag in dag uit, gedragen door uzelf. We danken u, dat u het bent die ons gehoord hebt, gezien hebt en die weet hebt van onze vreugde, van onze zorgen, van onze blijdschap, van onze vraagtekens. Die zullen er blijven. Altijd weer. Maar toch mogen we weten dat u het bent die niet loslaat en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Geef, Heere, dat we elkaar zo ook mogen bouwen in dat allerheiligst geloof. Hoe langer, hoe meer de Heere Jezus liefhebben, aanhangen, vertrouwen. En niet van wijken weten, niet van wankelen weten, maar beseffen. Hij is mijn Heere, mijn Heiland. Zonder hem kan ik niet, nooit. We danken u dat we ook als gemeente rondom hem mogen staan. Als kring van vrienden en bekenden, familieleden, collega's, dichterbij of verre reis achter de rug hebbend. Daarom bidden we u ook, bewaar en spaar ons op al onze wegen die we nog hebben te gaan. En neem ons in uw hoede. Wil gedenken degene die elders verblijven vanwege ziekte, vanwege zorgen die er kunnen zijn. We bidden u voor Hans van Hout in Nijmegen, voor Carola van Houwelingen en Willy de Greef in Rauwenhof. Gedenk mevrouw Jansen in Beneden Leeuwen en meneer Van Inge in Wolfheze. Maar gedenk ook al die anderen die thuis mankerende zijn of kuren ondergaan, op uitslagen wachten. Dat is een heel spannende en soms ook inspannende aangelegenheid. Mogen we elkaar zo aan u opdragen. met alle nood van de wereld die er is in het groot en in het klein. Geef, Heere, dat gemerkt wordt dat het alles heen gaat naar uw toekomst. Zonder leed, zonder nood, zonder ellende. En leer ons daar naar uit te zien, die te verwachten. Geef, o God, te merken dat uw woord een woord is dat kracht geeft in elke levensomstandigheid. En zonder u kunnen we niet. Mogen we zo elkaar aan u opdragen in de wetenschap dat uw sterke armen onder ons leven zijn en uw zegenende handen daarover uitgestrekt. Geef, Heere, dat we ons daar niet buiten begeven, maar veilig weten. En dat enkel en alleen in Jezus' naam, uit genade. Amen. We gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij nog uit op toonhoogte 301 samen in de naam van Jezus. Vergeet straks wel niet onze nieuwe lidmaten van harte Gods zegen toe te wensen hiervoor in de kerk met een handdruk. Mocht u de kerk verlaten via het baken, mogelijk staat er een ambulance omdat Martijn Berends niet lekker is geworden en daar wordt onderzocht. Wij bidden voor hem. Ga dan heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.